grote God ook. En er gebeurt ook iets in onze levens als we naar hem kijken, als we hem die plaats geven. En dit weekend hadden we het over verandering en gisteren sprak Joas en dat was best wel een krachtige avond. En ook wel bijzonder, omdat Jan had een aantal weken geleden eigenlijk een woord over Joas. Maar Jan kon niet weten dat we Joas al hadden gevraagd om te spreken bij de jeugd. Dus dat sloot super aan, Jan. En Joas, ik wil ook zeggen, dat deed je echt super goed. Ik was ook gewoon echt geraakt door wat je zei. En daar wil ik je ook vanaf deze plek ook voor bedanken. Joas had het ook echt over van soms als Elia, die zag God eigenlijk bij de Karmel. Maar God ontmoette eigenlijk Elia ook in allebei. Het is die God van kracht. En soms ook, hè, als we moeilijkheden hebben. Misschien Elia was eigenlijk gewoon een soort van depressief. Maar toen kwam God ook. En we hebben een filmpje klaarstaan eigenlijk over afgelopen jeugdavond. En die gaat achter mij nu beginnen. Elke jeugd- en tieneravond, en die hebben we Gap Nights genoemd. En Gap God prayer. He, van we willen voorgaan een generatie die weet wat God doet. Dat God is die beweegt door gebeden. En vandaar dat we eigenlijk zo hebben genoemd. En vandaag gaan we het ook hebben over verandering. Die terugkwam in het filmpje, die staat hier ook vooraan. En daar gaan we ook wat mee doen. En ik wil jullie eigenlijk meenemen ook op een reis. En daarvoor moet ik eigenlijk terug naar mijn tienerjaren. En ik had het geluk dat ik een vader had die piloot was. En niet piloot in een vliegtuig als een Boeing of een Airbus. Maar hij deed het alleen maar voor zijn hobby. En in de jaren 90 haalde hij eigenlijk zijn vliegbrevet. En eigenlijk moest al heel snel iedereen in het gezin, moest in ieder geval een keertje mee. Nou, daar reageerde iedereen anders op. Hè, mijn moeder die is volgens mij één keer mee geweest en die wist niet hoe snel ze weer uit het vliegtuig moest. Zal denk ik, en hoop ik niet, met de kwaliteiten van mijn vader te maken hebben, maar in ieder geval, ze vond het niks. En ook mijn broer boven mij vond het helemaal niks. Wel een beetje ironisch, want later is hij naar Australië geëmigreerd. Nou, dan zit je toch best wel wat in een vliegtuig. In ieder geval, als je heen en weer gaat. Ik vond het echter heel leuk. En ik heb talloze tripjes gemaakt met mijn vader in mijn tienerjaren en ook begin twintiger jaren, dat we samen gingen vliegen. We vertrokken altijd vanaf, dat heette toen nog Seppen, dat lag in Brabant, een beetje vlakbij Etten-Leur. Nu heet dat Breda International Airport, maar hele ingewikkelde naam. Maar toen heette het gewoon Seppen. En we vertrokken eigenlijk altijd daarvan en dan vlogen we bijvoorbeeld een rondje over Zeeland. En soms maakten we ook langere tochten, dat we bijvoorbeeld heel langs de kust over het Formule 1 circuit van Zandvoort gingen we een dagje naar Texel. En dan gingen we daar fietsen en wat eten en dan vlogen we weer terug over het IJsselmeer. Of we vlogen naar Ameland en de twee tochten die me het meest zijn bijgebleven is dat we twee keer zelfs naar Engeland zijn gevlogen. En echt over het kanaal vliegen en dat is eigenlijk best wel bijzonder ook om zelf te doen. En eigenlijk wil ik jullie vandaag meenemen op zo'n reis, eigenlijk naar Engeland. En we vertrekken eigenlijk in de ochtend en we moeten aankomen eigenlijk rond 12 uur.
Johnny's in the drive and he's drinking again. Rough crowd downtown, but they're all my friends. By the end of the night, I won't recall my name. Well, my lead. Johnny's in the drive and he's drinking again. Rough crowd downtown, but they're all my friends. By the end of the night, I won't recall my name. Well, my Levi Jean Queen, I've been here all night. See, someday I'll take you somewhere it never rains. Before right now, I'm tearing down this town. I've been young.
Slechte weer, wat eerder zou komen, overvalt je eigenlijk veel sneller. En alle alarmen in het vliegtuig, in het kleine vliegtuigje, gewoon een Cessnaatje, die gaan allemaal af. En slecht weer, we kennen het eigenlijk allemaal wel. Tijden dat het niet mee zit. En je kan situaties hebben dat het altijd lekker gaat. Maar soms verandert het weer ineens. Een periode van angst in je leven. En we leven in een tijd waar meer mensen angstmedicatie gebruiken als ooit tevoren. Meer mensen hebben counseling nodig. Misschien had je een heerlijk leven, trouwde je, werd je zwanger en na 20 weken bleek dat je kind een ernstige hartafwijking had. Dat soort dingen gebeuren. Dan is het opeens even geen mooi weer. Dan is het storm. Misschien heb je crisissen in je familie. Maar noem het maar op. Misschien heb je ooit een telefoontje gehad van dat een dierbaar iemand overlijdt. Overal kunnen soms dingen gebeuren die ons raken en die voor slecht weer zorgen. En wat blijkt is dat in de storm waar we ons bevinden, dat je eigenlijk niet weet van hoe je instrumentenpaneel werkt. Je weet eigenlijk niet hoe je moet navigeren. Je weet eigenlijk niet van wat je moet doen op het moment dat het zwaar is. Toen het lekker weer was, was je lekker aan het chillen met je vrienden of in het vliegtuig een beetje aan het stunten. En eigenlijk bedenk je, terwijl je midden hier doorheen gaat, bedenk je waar ging het nu eigenlijk mis. En laten we eens terugspoelen. Terugspoelen naar toen het nog lekker weer was. Toen je nog met heerlijk weer in het vliegtuig zat. En misschien zat je in het vliegtuig eigenlijk, terwijl het wel lekker weer was, maar ook met heel veel angst. En bijvoorbeeld, een voorbeeld is wat ik zei over mijn broer en ik. Ik ben een aantal jaar geleden hem wezen opzoeken in Australië. En ik vind het heerlijk om in een vliegtuig te zitten. Sterker nog, ik was 8 dagen van huis. En van die 8 dagen zat ik eigenlijk 1/4 van de tijd in het vliegtuig. En eigenlijk is het best wel zeldzaam dat je als volwassene, dat je 2 keer een dag hebt dat niemand iets van je wil. Dat is best lekker. Iedereen vraagt alleen maar, wil je eten, drinken? En ik zat er heerlijk naar een zonsopgang boven de Indische Oceaan te kijken. En heel de tijd eten, drinken, eigenlijk van alles. Maar mijn broer daarentegen, ja, die houdt niet van vliegen. Dus die is constant wakker. En de laatste keer dat hij naar Nederland ging, ja, omdat hij wakker was, sliep hij uiteraard dus ook niet. Dat is een gevolg van. Maar was hij wel ongeveer 45 uur wakker. Omdat hij zo bezig is, wat gebeurt er in dat vliegtuig? We kunnen heel anders in een vliegtuig zitten. En als we kijken van wat er allemaal om ons heen gebeurt, is dat best wel veel. Sinds 2020 bijvoorbeeld hebben we een COVID-crisis gehad. Een oorlog in Oekraïne. Een oorlog in Israël. We hebben hoge inflatie gehad. Black Lives Matter kwam eigenlijk ook nog tussendoor. Werk je bij een bedrijf, heb je te maken met een tekort aan grondstoffen. En natuurlijk is er ook nog de crisis van de crisissen, de klimaatcrisis. Van als dat wordt opgelost, dan gaat alles weer goed. En er is eigenlijk een constante stroom die naar ons toe komt van alles wat er mis is. En daar worden we gewoon soms simpelweg moe van. Van al die crisissen om ons heen. Constant, weet je, je ziet het bij de overheid, van die moet je nog vertrouwen. Laten we eerlijk zijn, kijk naar de laatste verkiezingsuitslag. Wie moet je nog vertrouwen? Ook de media die constant allerlei berichten stuurt. Van als je nu 10er bent en je bent 15 jaar en je hebt al 4 jaar lang allemaal dat soort berichten. Hoe ga je op een gegeven moment denken? En dan heb ik het nog ineens over persoonlijke crisissen waar je doorheen kan gaan. Scheidingen, ziekte, overlijdensgevallen, van alles en nog wat. En constant is iedereen aan het schreeuwen van hier is een probleem, daar is een probleem, dit gaat er mis. Maar niemand wijst naar de persoon met een hoofdletter P. Die de redding is van ons allemaal. In Lucas 21 vers 26 staat ook van dat harten van mensen zullen falen. Omdat ze angstig zijn of bang zijn voor angst eigenlijk. Zo staat het er. Harten van mensen zullen falen. Je kan eigenlijk ook anders in het vliegtuig zitten. Je kan ook verveeld in het vliegtuig zitten. Want we hebben eigenlijk een heel makkelijk leventje. Ten opzichte van honderden jaar geleden is er nogal het een en ander veranderd. Ik bedoel, we hoeven niet meer bang te zijn voor tijgers of dat er zomaar een stel Germanen je deur in trappen. Grote problemen als huisvesting, ook al vinden we dat het nu soms ook een probleem is, maar 200 jaar geleden was het helemaal een probleem. Maar dat soort dingen hebben we opgelost. Er is veel medicatie, er zijn medicijnen, er is van alles en nog wat. Ons leven is best gemakkelijk geworden. We werken thuis, lekker vanuit een heerlijke stoel, starend naar een scherm, 8 uur per dag. Of we stappen in een heerlijk voorverwarmde auto, in ieder geval mijn buurman heeft dat, als we lekker naar werk gaan. Ik moet 's ochtends gewoon krabben, hij niet. Maar ons leven is makkelijk geworden. Als we iets willen weten, dan googelen we het. Of kijken we gewoon op ChatGPT als we iets willen weten. Toch? Zelfs een preek kan je schrijven met ChatGPT. Deze uiteraard niet. Maar het leven is gewoon... Het leven is gewoon heel gemakkelijk geworden. En hoe reageren we daar vervolgens op? Eigenlijk in plaats van tijd te besteden aan bijvoorbeeld relaties... of om zelf gewoon persoonlijk te groeien... worden we alleen maar drukker en drukker en drukker. Vakantiedagen maken we niet op. Onze mail checken we om de 5 minuten. En we hebben eigenlijk best wel wat stress. Drukte is soms ook gewoon een medicijn om maar niet eigenlijk te bedenken van wat gebeurt er eigenlijk in me. En op het moment dat je je verveelt en je zit in een vliegtuig, wat ga je dan doen? En dat is leuk, je kan gaan stunten. En dat deed mijn vader ook ooit met mij. En dan vlogen we, en dat had hij uiteraard geleerd, dat deed hij niet voor het eerst, dat snappen jullie. Dan drukte hij je stuurknuppel helemaal naar voren en dan ging je uiteraard fors omlaag. En wat hij dan deed, is dan op een gegeven moment trok hij hem omhoog weer, dus trok de stuurknuppel naar zich toe en het vliegtuig ging omhoog en dan maakte hij een bocht naar links. Nou, wat er dan gebeurt is dat je een heleboel G-krachten voelt eigenlijk in je benen. Het wordt zwaar om je benen op te tillen. Maar enkele keren dat we dat deden, ging er opeens eigenlijk een alarm af. Want er gebeurt iets in een vliegtuig op het moment dat je dingen ermee doet die niet eigenlijk moeten. Er gaat, en dat heet zo, een stall-alarm af. Deze dus. En wat is dat eigenlijk voor alarm? Op het moment dat een vliegtuig eigenlijk in een schuine hoek zo naar boven staat... kom je een keer op het punt dat hij te weinig snelheid heeft... dat eigenlijk de lucht de vorm van de vleugels kan volgen. Nou, dat is even technisch, maar even plat gezegd... je gaat op een gegeven moment hoogte verliezen... of je kan zelfs uit de lucht vallen. En het ding is, allemaal herkennen we die alarmen in ons leven. Je kan het ook vergelijken met een rookmelder in huis. De rookmelder is het probleem niet. De rookmelder laat zien, laat horen in dit geval, dat er ergens een... probleem is. Maar zo hebben wij ook een alarm wat angst heet in ons leven. En laten we eerlijk zijn. Dat alarm is helemaal niet fijn. We doen echt alles om dat alarm te onderdrukken. Want we willen ons niet angstig voelen. We vluchten weg als we het alarm horen. We gaan shoppen. We gaan eten. We gaan gamen. We gaan heel de dag social media checken. Of je wil altijd maar adrenaline voelen. En op een bepaald moment, als we dat maar lang genoeg doen, bepaalde gewoontes die we ontwikkelen, worden al heel snel een verslaving. En allemaal omdat we dat angstalarm willen onderdrukken. Drukte kan dat ook zijn. En als drukte eigenlijk een soort van drugs voor je is, dan voelt rust als stress. Best scary als je erover nadenkt. En wat is er eigenlijk... gebeurt. We hebben heel vaak hele chaotische levens gecreëerd waar eigenlijk onze lichamen geen eens voor zijn bedoeld. We hebben angst als we naar werk gaan, we hebben angst als we uit werk komen, angst als we naar school gaan. En als we thuis komen, in plaats van tot rust te komen, vullen we onze avonden met programma's kijken als Lang Leven de Liefde. Wat een onzin is dat trouwens. Maar wat we doen, we besteden onze romantiek uit naar allerlei onzin op tv. En in plaats van 's avonds eigenlijk allerlei dingen te doen die ons voeden, tijd met geliefden besteden, Bijbel lezen, bidden, gewoon bij God zijn, relaties opbouwen, zijn we heel de dag, heel de avond bezig met Instagram of als je wat jonger bent, Snapchat. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? Eigenlijk hebben we een levensstijl nodig die heel erg anders is dan dit. We hebben eigenlijk focus nodig. En daarmee bedoel ik niet tunnelvisie, maar bedoel ik focus. En ik wil eigenlijk eens gaan nadenken over het instrumentenpaneel. Want het instrumentenpaneel in een vliegtuig is cruciaal. Want met lekker weer kan je vliegen op zicht. Ja, je kan uiteraard gewoon inschatten een beetje hoe hoog je bent. Wat gebeurt er om je heen? Vlieg je recht? Maar op het moment dat je in dat slechte weer komt, dan zeg je gevoel soms hele andere dingen. Sterker nog, een kwart van de vliegtuigongelukken heeft te maken met dat piloten zich eigenlijk gedesoriënteerd voelen. Bijvoorbeeld het vliegtuigongeluk, eigenlijk was het in een helikopter van Kobe Bryant enkele jaar geleden, heeft waarschijnlijk hiermee te maken. Er is een soort verschijnsel dat je denkt als piloot dat je recht vliegt, terwijl je hartstikke scheef of zelfs op je kop kan vliegen. Maar je gevoel zegt, ik vlieg recht. Als je dan niet kan vertrouwen op je meters, heb je een enorm probleem. En als ik zeg, van we hebben een andere levensstijl nodig, dan kijk ik eigenlijk naar Jezus. Jezus zegt bepaalde dingen als volg mij, neem je kruis op. En eentje die ik eigenlijk nooit begrepen is van neem mijn juk op je. En we lazen vorig jaar een boek over haast. En dat is eigenlijk ook de prijs van de bingo als je hem wint, een boek over haast. En geloof me, het is een heel goed boek, want zelfs Jasper die sinds zijn basisschool geen boek had uitgelezen, heeft dit boek gelezen. He, dus het is echt een heel goed boek van John Mark Comer en het gaat eigenlijk over de levensstijl van Jezus. Jezus had bijvoorbeeld nooit haast. Kees sprak vorige week over Maria en Martha en Lazarus die stierf. En zelfs daar had Jezus geen haast. Het voelt vaak in ons leven alsof Jezus altijd te laat is. Maar uiteindelijk is hij altijd op tijd. Jezus was de meest drukke persoon op aarde, maar had geen haast, had geen stress. Iedereen wilde wat van Jezus, 3 jaar lang. Hij had, eigenlijk zou je zeggen, hij kon geen moment rust nemen. En toch had hij een bepaald geheim. Een geheim wat ik wil zoeken. En met dat haast, we hebben hier iemand in de kerk, Piet, die ook echt deze kerk heeft gebouwd. Hij is er niet, maar hij vertelt altijd in zijn preken over Afrika. En hij zou zeggen, als het gaat over haast, zou hij zeggen, in Afrika heeft niemand haast. En hoe was eigenlijk dus die levensstijl van Jezus? En eigenlijk, als we het hebben over dat vliegtuig, hoe gebruikte hij zijn instrumentenpaneel? Hoe gebruikte hij zijn instrumentenpaneel? En eigenlijk, hoe laat hij ons zien hoe we dat moeten gebruiken? En ik zie eigenlijk dat instrumentenpaneel als bepaalde kernwaarden die we goed moeten hebben in ons leven. Bijvoorbeeld, een van mijn metertjes, hè, als je wil weten van vlieg je recht in een vliegtuig, heb je daar een metertje voor? Voor mij is dat bijvoorbeeld dat ik geloof dat God is altijd goed. Als ik dingen niet zie, als ik dingen niet snap, als je verlies ervaart, nee, God is altijd goed. Ook al snap ik er soms niks van, God is altijd goed. Als dat een van mijn kernwaarden is, zal ik altijd recht blijven vliegen. Bijvoorbeeld hoeveel brandstof er nog zit in het vliegtuig is voor mij bijvoorbeeld, ervaar ik Gods vrede of moet ik echt gaan bijtanken in zijn aanwezigheid? Bij belangrijke beslissingen ervaar ik Gods vrede. Het kopen van een huis bijvoorbeeld, of van een auto of wat dan ook, ervaar ik Gods vrede. En eigenlijk al die uren die je bijvoorbeeld besteedt aan het lezen van de Bijbel, gewoon in Gods aanwezigheid zijn, dat zie ik als het ware als dat je achter het dashboard van je vliegtuig heel zorgvuldig alle draden aan het monteren bent. Zodat als het erop aankomt, al je instrumenten goed staan afgesteld. Dit is ook wat Jezus had gedaan. Want toen hij aan het begin van zijn bediening in de woestijn terechtkwam en de duivel 40 dagen lang hem eigenlijk probeerde te pakken, Jezus had zijn instrumentenpaneel goed staan. Jezus wist hoe hij niet op gevoel moest varen. He, gevoel kan goed zijn, maar hij wist belangrijker, hij wist van, wat zegt God? En elke keer als de duivel met een leugen kwam, wist hij Gods waarheid erboven te zetten. En wat het probleem is, dat we soms ook een generatie zijn, generaties, meervoud, die niet altijd meer weten wat het is om in Gods woord te leven. We hebben heel veel podcasten tot onze beschikking en het is heel erg makkelijk om wijsheid te nemen uit podcasten. Maar een podcast luisteren zonder de Bijbel te lezen is dat je heel veel kookboeken leest en nooit kookt. Dat is raar. Je weet misschien wel veel van koken, maar eigenlijk weet je er ook niks van. En het is Gods woord uiteindelijk wat ons verandert. En ik geloof ook, en het is denk ik ook hartstikke bijbels, dat op het moment dat Gods woord in ons zit, in onze gedachten, in ons hart, uiteindelijk gaat het ons leven veranderen. Want dit boek lezen we altijd, hoe je het went of keert, met een bepaalde bril. We hebben bepaalde meningen over dingen, bepaalde voorkeuren, bepaalde dingen tolereren we in ons leven. De cultuur om ons heen zegt wat anders. Als de cultuur één ding zegt en de Bijbel zegt wat anders, wat we niet en nooit moeten doen, is Gods woord eigenlijk aanpassen aan mijn eigen meningen, of wat de cultuur zegt, of wat dan ook. Op het moment dat ik merk dat mijn meningen, dat mijn voorkeuren, of de dingen die ik tolereer, anders zijn dan wat in Gods woord staat, dat betekent dat ik mij moet aanpassen, want Gods woord verandert nooit. Dat betekent dat ik me moet bekeren, dat betekent dat ik moet veranderen. En soms is dan ook een vraag, zeker in een beetje de tijdsgeest waarin we leven, van hoe belangrijk is nou eigenlijk de Bijbel? Hoe relevant is het nou? En als we kijken van de Bijbel, is het gewoon een bizar boek. En soms vergeten we dat wel eens, want het is 66 boeken door 40 schrijvers. Geschreven in 1500 jaar tijd op 3 continenten met mensen die allemaal verschillende beroepen hadden. Moet je eens nagaan dat je 1500 jaar terug de tijd ingaat. En dat een persoon in Azië een hoofdstuk schrijft. En vervolgens in Afrika schrijft iemand een hoofdstuk. En 200 jaar later schrijft één persoon 5 hoofdstukken in Europa. En je stopt dat bij elkaar. En je hebt een verbluffende eenheid. Hoe bijzonder is dat? En ik kwam het plaatje achter mij ook tegen. En die lijn daaronder, dat zijn eigenlijk alle Bijbelhoofdstukken in de Bijbel. Bijvoorbeeld het lijntje in het midden, is Psalm 119. Die is gemakkelijk te zien. En, tenminste, voor mij. Wat je daarboven ziet, is eigenlijk hoe de Bijbel is verbonden. Het zijn allemaal lijntjes hoe vaak versen in de Bijbel aan elkaar refereren. Hoe langer het lijntje, hoe meer eigenlijk een vers wordt genoemd in een ander vers. En uiteindelijk heb je in de Bijbel 65.000 kruisverbanden. Verbanden in de Bijbel, voor de bingo-volgers. Maar allerlei verbanden. Dit is iets waar je volledig in kan verdwalen. Want soms leeft er in onze tijd zoiets van 10 mensen kunnen één vers lezen en je kan er 10 verschillende dingen uithalen, 10 verschillende manieren zelfs naar kijken. Gewoon bijna zwart-wit. Maar moet je kijken wat een eenheid Gods woord is. Als je dit zo naast elkaar zet. Hoe vaak het elkaar eigenlijk aanvult. En de eenheid vind ik verbluffend. Een mooi voorbeeld daarvan is, aan de linkerkant dat is op zich logisch, maar is het Oude Testament. En in het Oude Testament staan diverse profetieën over Jezus. Over dat er een Messias zou komen. En vorige eeuw was er een wetenschapper genaamd Peter Stoner. En deze man was een expert in kansberekening. Nou, een kansberekening is eigenlijk van stel je voor, ik heb hier 10 tennisballen en ik maak er eentje rood en ik doe ze in een bak. Uiteraard ben ik geblinddoekt en ik grabbel in de bak. De kans dat ik die ene rode tennisbal pak is 10%. Dat is kansberekening. Deze man die ging berekenen wat is de kans dat één persoon 8 profetieën die honderden jaren ervoor zijn opgeschreven kon vervullen. Die kans was 1 op 1 triljoen. Ja, ik hou van cijfers, dus ik krijg daar een beeld bij, maar heel veel mensen denken in beelden. Stel je nou voor dat van dit 1 euro muntje je 1 triljoen euro muntjes hebt. Van die 1 triljoen, dan kan je de oppervlakte van Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk kan je helemaal vullen. En niet alleen dat, het is 50, 60 centimeter diep. Nou, stel je eens voor, we waren onderweg naar Engeland en allemaal in ons eigen vliegtuig. En achter mij vliegt Menno, de zangleider Menno. En Menno, die houdt van kansberekening, want hij heeft een seizoen met PSV. Dat PSV heeft nog niet verloren tot de winterstop. Sterker nog, ze hebben alles gewonnen. Dus Menno die denkt, als er iemand is die gelooft in onmogelijke dingen, dan ben ik het. En ik ga ervoor. En naast Menno zit een hele goede piloot. Dus Menno zit geblinddoekt in de piloot, of in het vliegtuig, naast de piloot. En En ergens boven Frankrijk, België, Nederland mag Menno zeggen van ik spring uit het vliegtuig. Uiteraard, Menno is een dokter, dus verstandig met een parachute. En al geblinddoekt valt hij op de grond en grijpt ergens in die grote berg met een triljoen munten. De kans dat hij één rood muntje eruit pakt, dat is de kans dat één persoon 8 profetieën vervulde. Hij onderzocht dit ook, deze man, voor 16 profetieën. Nou, dan krijg je een oppervlakte wat 60 keer groter is dan de afstand van de aarde naar de zon. Als je daar een bal van zou maken, is die bal zo groot dat een Boeing 747 of een Airbus daar 400 jaar over zou doen om er omheen te vliegen. Nou, stel je voor, Menno gaat daar weer in zitten, hè, in die Boeing. En ergens in die 400 jaar springt hij eigenlijk uit die Boeing en landt in die grote bol met heel veel 1-euro muntjes. De kans dat hij dan precies weer één rood muntje zou kunnen pakken, dat is de kans dat één persoon 16 profetieën zou vervullen. Oké. En wij denken dat de Bijbel niet relevant is vandaag. Want niet alleen vervulde Jezus 8 of 16 profetieën, hij vervulde er meer dan 300. Dit Bijbelboek is een Bijbelboek wat levens compleet verandert. Ik zou jullie willen vragen om alvast Colossenzen 1 op te zoeken. In een vliegtuig hebben we namelijk kennis nodig van instrumenten. Om niet te crashen, maar ook gewoon om de bestemming te vliegen wat de bedoeling was. Maar in deze reis op aarde, de Bijbel wijst naar het kennen van Jezus. Als jullie weten wat God wil, dan kunnen jullie altijd doen wat hij verlangt. En dan kunnen jullie leven op een manier die bij christenen past. Dat betekent dat jullie veel goede dingen zullen doen en God steeds beter zullen leren kennen. God zal jullie dan steunen met zijn grote hemelse macht. Hij zal jullie kracht geven om geduldig vol te houden in alle moeilijkheden. Jullie moeten blij zijn en God de Vader danken, want hij heeft ervoor gezorgd dat jullie nu bij de hemelse wereld horen, net als de andere christenen. Op het moment dat we tijd met God besteden, dat we eigenlijk zijn woord tot ons laten doordringen, dan zegt eigenlijk Colossenzen 1, dan gebeurt er wat. Namelijk, als je weet wat God wil, dan ga je doen wat hij verlangt. Dat heeft impact op je levensstijl. Dat betekent dat je vruchtbaar bent in je leven. Dat betekent dat je de kracht van God gaat zien. Want als God zegt van, hey, ik heb dit voor je, dan geeft hij altijd ook de kracht om het te doen. Maar het betekent ook dat we leren wat het is om geduld te hebben, om doorzettingsvermogen te hebben en vreugde. En dankbaarheid. Het volgen van Jezus, het kennen van Jezus. Je de vraag stellen, wat wil God nou echt? Wat wil Jezus nou echt? Wat zijn zijn dromen hier op aarde? Waardoor is hij gekomen? Uiteraard om voor ons te sterven dat we naar de hemel kunnen gaan. Maar ook om een weg te laten zien hoe wij horen te leven. Ik was laatst de Hebreeën 2 aan het lezen en daar staat het ook. Daar staat dat Jezus onze leidsman is. Dat betekent Jezus onze leider. Hij heeft eigenlijk voorgedaan wat het is om te leven met God. Te leven met de Vader. Hij heeft eigenlijk ooit al in dat vliegtuigje gevlogen, door stormen heen. Misschien ook in mooi weer in zijn jeugd, maar ik denk dat Jezus' leven niet altijd makkelijk was, in ieder geval waarvan we het grootste gedeelte weten. Maar hij weet wat het is. Er staat in Hebreeën ook constant dat ook hij een hoge priester wil zijn. Hij weet wat we doormaken. Hij weet wat het is om vragen te hebben. Hij weet wat het is als we huilen om verdriet of om pijn, om verlies van dingen. Maar dat betekent dus ook, als we uiteindelijk niet weten wat God wil, wat echt zijn verlangen is, dat betekent het dus ook, als je het omdraait, van je doet maar wat. En in het Engels staat, als we doen wat hij van ons vraagt, dan is het fully pleasing to him. Met andere woorden, van als we dat niet doen, ergens missen we wat God voor ons heeft bedoeld. En ik geloof dat God altijd van ons houdt. Maar we hebben zelf eigenlijk de keuze om te bepalen hoe blij hij met ons is in dat opzicht. Maar je zult ook merken dat er een tekort aan kracht is. Want als je niet weet wat je moet doen, heb je er ook de kracht niet voor. Je hebt een tekort aan geduld, aan doorzettingsvermogen, aan vreugde en ook aan dankbaarheid. Er is dus een hoge prijs aan het niet kennen wat Jezus wil. Aan de andere kant, er is ook een hele grote, hoe zal ik het zeggen, voldoening. Of een hele grote, heel veel positieve punten wat eruit voortvloeit van als we God kennen. Niet dat we ooit God najagen omdat we een bepaalde vrucht willen. Het grootste wat God kan geven als we hem zoeken, is hemzelf. Maar dit zijn wel dingen, aan de linkerkant dan, wat eruit voortvloeit. Als laatste. Met wie zit jij in het vliegtuig? Als we kijken naar deze cultuur, is het de statistieken van eenzaamheid, die gaan echt door het dak heen. We zijn de meest digitaal geconnecte generatie, maar ook een van de meest eenzame ooit. En misschien ben je onder de 20 en dan denk je, waar klets je over? Ik connect met heel veel mensen als ik aan het gamen ben of tijdens FIFA-potjes en dergelijke. Maar hier is het ding. Meer technologie zorgt misschien wel voor meer communicatie. Maar meer communicatie is wat anders dan connectie. Snapchat of wat dan ook is wat anders dan iemand face-to-face spreken. En vorige maand was mijn broer dus uit Australië was een maandje weer in Nederland. Dat was 4 jaar geleden dat ik hem voor het laatst had gezien. En 5 jaar dat hij voor het laatst de rest van mijn familie had gezien. En er is een groot verschil als je samen via bijvoorbeeld FaceTime of wat dan ook, eigenlijk aan het praten bent. Of dat je iemand eigenlijk op Schiphol ziet aankomen lopen en dat je denkt, hey, ik zie hem weer. Dat is een heel groot verschil. Connectie is heel anders face-to-face dan via een schermpje. En mijn vraag is dan ook, met wie zit jij in het vliegtuig? Wat zijn de personen die inspreken in je leven? Wat zijn de personen waarmee je zegt, daar wil ik deze reis eigenlijk mee volbrengen. Wat we honderden jaren in kerken hebben gedaan, is eigenlijk heel vaak, als we het niet met elkaar eens zijn, dan zoeken we toch ergens wat anders. Misschien is het wel dat Jezus van ons vraagt van, misschien moet je niet verzamelen omdat je alleen maar hetzelfde denkt, maar omdat je weet van, dit zijn de mensen waarmee ik mijn levensreis wil volbrengen. Dat is wat Jezus deed. Dat is ook wat de discipelen deden. Dat is wat ik wil doen. Dat is hopelijk ook wat we willen doen. In het vliegtuig kunnen ook mensen zitten die je niet de goede kant op helpen. Er staat bijvoorbeeld een tekst uit Spreuken, ik weet even niet uit mijn hoofd waar, maar slecht gezelschap breekt zelfs eigenlijk het meest sterke karakter. Dus je kan nog zo voor God willen gaan en nog zo goed karakter hebben, maar heb je de verkeerde mensen om je heen, is de kans groot dat je vliegtuig niet op de bestemming gaat aankomen. Dit zegt ook iets, hoe we in het vliegtuig zitten, zegt ook iets over leiderschap. Want de enige manier om goed te leren vliegen is als je goede instructeurs hebt. Het spreekt over leiderschap in een gemeente gewoon zoals die er is. Maar eigenlijk een belangrijker punt wat ik wil maken is van, we hebben allemaal geestelijke vaders en moeders nodig in ons leven. Dat kunnen je ouders zijn. Maar het is ook goed als andere mensen op die manier inspraak hebben. En dat het hele geestelijk vader en moeder zijn is, of dat die er zijn, is, als we kijken gewoon de laatste 20, 30 jaar soms naar kerken, is soms zo misschien wat wrang, omdat ze er niet altijd zijn. En als we het hebben over vliegtuigen en met wie je wil optrekken, dan wil ik jullie allemaal ook daarin uitdagen, inclusief mezelf, van wat is een persoon die ik ook kan discipelen? Wat is een persoon die ik verder kan helpen? Maar wat is ook een persoon waarvan ik wil leren? Want allemaal hebben we die personen nodig. We hebben een andere levensstijl nodig. Met wie trekken we op? En een bepaalde rust met God zoeken. Zijn woord op ons laten inwerken. En eigenlijk komt dat het beste tot uiting. Want op die manier kunnen we het beste visueel maken. Met die slackline. En ik kwam een verhaal tegen van Charles Blondin. En velen van jullie zullen hem niet kennen. En dat was een Franse koorddanser eigenlijk, die zo'n 200 jaar geleden leefde. En deze man had een talent, en dat is uiteraard het wandelen over een koord, over een slackline. En dat deed hij ook voor veel publiek. Hij was de eerste persoon, tenminste zover ik weet, die over de Niagara Falls liep. 300-400 meter naar de overkant, eigenlijk met alleen een stok om te balanceren. En iedereen die kwam eigenlijk naar hem kijken. En die zei van, hey, je bent de grote Charles Blondin, we moedigen je aan. En op een bepaald moment stonden er 25.000 mensen, stonden er, eigenlijk hem aan te moedigen. En hij zei op een gegeven moment van, hey, denken jullie dat ik met een kruiwagen naar de overkant kan? En iedereen, ja, je bent de grote Charles Blondin, jij kan met die kruiwagen wel naar de overkant. En toen zei hij, maar wie durft erin? En niemand durfde het. Niemand durfde in die kruiwagen eigenlijk te gaan zitten. En op een gegeven moment keek hij eigenlijk naar zijn manager en zijn manager zei, ik durf het wel. Zijn manager was Harry Colgard en die zei van, weet je wat, ik durf niet alleen in de kruiwagen te gaan zitten, ik durf op jouw rug naar de overkant. En vlak voordat ze daarmee begonnen, al die duizenden mensen aan het kijken, toen zei eigenlijk Charles Blondin, die zei tegen hem van, Harry, weet je, op dit moment, jij bent niet meer Harry Colgard. Jij bent één met mij. Probeer niet zelf je evenwicht te bewaken, want dan zullen we vallen. Als ik beweeg naar links, beweeg je met mij mee. Beweeg ik naar rechts, beweeg je met mij mee. En als we eerlijk kijken, is dat ergens ook niet het evangelie? Dat Jezus zegt, als ik stop, stop jij. Dat wij zeggen, niet langer leef ik, maar leef Jezus in mij. En het filmpje van die slackline, die stond er niet voor niks. Want gisteren lieten we alle jeugd en tieners over die slackline lopen. En de route die we nemen in dit leven, eigenlijk deze wandel, dat is er niet eentje die je zelf kan. Maar dit is een route die Jezus ons is voorgegaan. En in dit voorbeeld, Jasmijn beeldt dat eigenlijk uit van wat het is om over die slackline te lopen. En wat doet Jasmijn op een gegeven moment? Die wacht eigenlijk en Verlinde die komt er zo dadelijk bij. En wat gebeurt er? Ze lopen eigenlijk heel voorzichtig over die slackline. Maar dit is het leven wat Jezus ons heeft voorgeleefd. En niet alleen staat hij op het einde om ons aan te moedigen. Nee, hij zegt, ik wandel met jou mee. Sterker nog, daarom heeft hij de Heilige Geest gegeven. Je ziet hoe moeilijk het is om over een slackline te lopen. En het mooie is, weet je, als wij vallen, als wij een misstapje maken, dan zegt Jezus, hey, hier ben ik om je weer op te pikken. Maar wat er voor nodig is om over die slackline te lopen, is eigenlijk focus. Is focus op Jezus. Van wat heeft hij gedaan? Wat wil hij nu doen? Als hij beweegt, beweeg ik. Als hij stopt, stop ik. Als hij naar rechts beweegt, beweeg ik mee. En we leven in een tijd waar er zo verschrikkelijk veel opties zijn. We kunnen kiezen wat we maar willen, wat we maar doen. En eigenlijk achter Jezus aanlopen is constant zeggen nee tegen al die andere opties. Niet dat altijd alles verkeerd is. Het is niet verkeerd om een avondje te Netflixen. Ligt misschien een beetje aan wat je kijkt, maar even in goede zin. Het is niet per se verkeerd. Maar er is een hoger iets. Want wat wil Jezus doen? En ik zou eigenlijk willen vragen van, als we zo een nummer zingen, dat we gewoon eens bij onszelf nadenken, Heer Jezus, van als ik het heb over de vliegreis van mijn leven, als ik het heb over mijn leven, wie zit er in mijn vliegtuig? Welke plaats heeft tijd met God hierin? En misschien zit je in een storm, misschien zit je in goed weer. Dat kan voor iedereen anders zijn. En het mooie is van de afgelopen weken spraken bijvoorbeeld Kees, maar ook Bernard, die spraken erover van wildernissen heb je in je leven. Maar waar vullen we ons dan mee, te midden van die wildernissen? Want het is Gods woord wat constant eigenlijk die waarheid in ons wil zetten. Het is Gods woord wat tot ons spreekt. Het is als we Gods woord lezen, dat de auteur, God zelf, verschijnt. En zegt van, ik hou van je. Je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. En die focus zorgt voor verandering.